Ik heb blaadjes met de laatste informatie over de studiedag. Dus als je naar de studiedag komt, hier voren, dan liggen wat blaadjes. Daar vind je de laatste informatie. Dus kun je na de dienst, kun je dat hier oppakken. Ik wil graag met jullie weer een gedeelte lezen uit de Colossensebrief. Colossense 1, vers 5b tot en met 8. Teksten die ik zo gebruik, die zullen ook geprojecteerd worden. En het thema van deze samenkomst is eigenlijk vrucht dragen. Daar wil ik met u over nadenken, over vrucht dragen. Colossense 1, vers 5b. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Zoals gij het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Zullen we zo samen nog even stil zijn? Vader, op zo'n morgen gebeurt er zoveel en we willen u zo danken dat we die dingen zo voor het kruis van uw zoon kunnen brengen. We willen u zo danken dat we vreugde en verdriet met elkaar kunnen delen. En we willen u zo bidden ook vanmorgen, als we zo samen nadenken over uw woord, dat u ons de harten opent, Heer. Ik wil u zo bidden dat u wilt komen met die Heilige Geest over de zaal. Ik wil u zo bidden, Heer, dat u ons verandert. Heer, alle dingen die ik heb voorbereid, wil ik u teruggeven en u bidden dat u het vermenigvuldigt. O Vader, we willen u zo bidden dat u tot ons hart spreekt en dat het niet zouteloos zal zijn, maar dat we echt diep de stem van u mogen horen. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Al een paar weken denken we zo na over die Colossensebrief. En het gedeelte waar we dus nu over nadenken is datgene wat begint met: daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid. Dat is het eerste gedeelte. En dat grijpt natuurlijk terug, dat daarvan, op datgene waar we de vorige keer over hebben nagedacht. En dat is namelijk, waarvan hadden ze gehoord eigenlijk bij de Colossen? Ze hadden gehoord over het geloof in Christus Jezus. Dat staat in die eerste verse. Het geloof wat ze aanvaard hadden in Christus Jezus. Het tweede was dat de liefde die, zo staat in vers 4, de liefde die zij alle heiligen toedroegen. Ik vind het zo bijzonder dat die Colossense al in het eerste prille begin van het ontstaan van de gemeente, dat ze wisten dat ze niet een groep gelovigen waren, alleen maar plaatselijk, maar dat ze wisten ook van de andere heiligen. Er was een andere stad in de buurt, dat was namelijk Efeze, daar hadden ze ook contacten mee. En lichaam van Christus, dat wereldwijd eigenlijk, en dat ze verbonden waren. Zo prachtig was dat ook op de conferentie, dat iemand een getuigenis gaf en zei van: ik heb het gevoel de eerste keer dat ik echt in een gezin hoor, bij een gezin hoor. En elk gezin, elk plaatselijk gezin heeft zijn eigen karakter. En we zijn delen, maken we uit, van een wereldwijd lichaam. En de Colossenzen die wisten dat ze Jezus Christus, dat ze tot in geloof waren gekomen in Jezus Christus. En het tweede was, een kenmerk was die liefde die ze voor alle heiligen eigenlijk voeren in het midden. En het derde wat daarvan hebt gij gehoord was de hoop. Daar hebben we ook de vorige keer over nagedacht. Over hoop. Dat ze wisten dat er een toekomst voor hen lag. Dat de Heer Jezus zou terugkomen en dat er een toekomst lag van opstanding der doden. Dat het beste nog moest komen. En daar grijpt eigenlijk Paulus op terug en hij zegt, daarvan heb je gehoord, dat zijn die drie pijlers van geloof, liefde en hoop. Nu is het zo dat in het eerste gedeelte, in die eerste 7 versen, ik weet niet of u dat is opgevallen, ik hoop dat u thuis ook die brief een beetje bestudeert, daar speelt horen speelt een hele belangrijke rol. Daar staat in vers 4, 5 en 6 en 7 en ook in vers 9... Daar staat het dan op een iets andere manier. Daar staat over dat gij vernomen hebt. Maar het gaat in deze versen 4, 5, 6 en 7... komt steeds terug dat woordje horen. Het woordje horen. En daar wil ik heel graag iets over zeggen, over horen. Ik heb er al eens een tijd geleden... heb ik daar een hele prekenserie aan gewijd... over de zaaier. En daar ging het over het horen. Gods woord roept ons namelijk op... en zegt, zie toe hoe gij hoort. Het is zo dat, waarom wil ik daar kort bij stilstaan, bij het horen? Je ziet hier in die eerste 9 versen dat Paulus ontzettend de nadruk legt op het horen. En we leven nu in een tijd waar het eigenlijk gaat om het aanschouwen, om het zien. We willen het evangelie zien. We willen wonderen zien. We willen genezingen zien. We willen, zeg maar, er wordt veel gebruik gemaakt van multimedia. Het is prachtig eigenlijk dat het evangelie naar ons toe komt in beeld, in licht. En toch is het zo dat je ziet in de Bijbel, en dat is zo ontzettend belangrijk, dat je ziet dat God de nadruk legt op het horen. Op het horen. In Romeinen 10 vers 14 tot en met 17, daar staat er bijvoorbeeld over het horen... Hoe zullen zij dan aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men predigen zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen? En dan staat er verder, maar niet alle hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd? Wat hij van ons hoorde. Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Het is zo belangrijk dat we dus beseffen dat het geloof niet uit het zien is. Natuurlijk is het zo dat je het zien, we maken ook hier gebruik. Ik maak ook gebruik van een PowerPoint presentatie. Maar dat is dat ondersteuning van het horen. En nogmaals, als je zo kijkt naar wat er op het moment eigenlijk vaak zo gevraagd wordt, dan is het toch om het zien van het evangelie, het aanschouwen van het evangelie. Het zien van spectaculaire dingen. Het zien van wonderen. Het zien van genezingen. Terwijl altijd, zelfs in het Oude Testament, dan zie je dat er bijvoorbeeld bij de openbaring die Jesaja krijgt bij zijn roeping, dan ziet hij de Heere God zitten op die hoge troon. Je moet hem maar eens lezen in Jesaja 1. En dan wordt hij diep geraakt door de heiligheid van God. Hij ziet dat beeld eigenlijk. Hij ziet die prachtige, dat prachtige visioen van God zitten op die troon. En hij ziet die heiligheid. En dan ziet hij zijn eigen onheiligheid. En dan staat er geschreven, de boodschap kwam niet door het zien. Maar er staat er in Jesaja 6 vers 1... Toen hoorde ik de stem des Heren. Hij ziet en het zien, dat is er eigenlijk op gericht dat hij hoort. Toen hoorde ik de stem des Heren. Je ziet hetzelfde bij Ezechiël, ook bij de roeping van Ezechiël. Daar staat er ook zo'n prachtig visioen over God. En als hij dat visioen dan ziet, dan staat er en het woord kwam. Het woord kwam. Het zien was echt ondergeschikt aan de dingen die men hoorde. Nu is het zo dat het zo ontzettend... Waarom begin ik daarmee? Omdat de dingen die u hoort, die zijn niet vrijblijvend. Het is niet vrijblijvend. Het horen in de Bijbel is namelijk niet het horen, maar het horen van woorden, maar het horen van Gods woord is je daaraan onderwerpen. Horen in de Bijbel is verbonden met niet alleen horen, maar ook met het woord gehoorzamen. Je hoort iets en je onderwerpt je daaraan. En het is zo bijzonder dat als je dat zeg maar niet in de gaten hebt, dat je dus ook een verantwoordelijkheid hebt. Ik ben zo doordrongen van de verantwoordelijkheid, als ik me thuis aan het voorbereiden ben voor zo'n prediking, dan ervaar ik die diepe verantwoordelijkheid naar God toe en ook naar de gemeente toe, om me goed en gedegen voor te bereiden. Maar net zo is het als ik naar de gemeente kom en ik preek niet, dan is het zo dat ik ook dezelfde voorbereidingen heb. Ik sta op tijd op, ik bid. Dat heeft eigenlijk helemaal niks ermee te maken of ik nu voorga in de gemeente of niet. Ik bid voor de prediker, ik bid voor mijn eigen gerichtheid. En kom hier naartoe met een enorme verwachting dat ik wil horen wat God tot mij te zeggen heeft. En het horen, dat is dat ik me daaraan wil onderwerpen. Het punt is namelijk dat als je dus ook kijkt in die gelijkenis van de zaaier, dan blijft het woord wat ze horen, dat blijft alleen maar vrucht dragen. Het kan alleen maar vrucht dragen. En de voorwaarde is dat zij die het woord horen en in zich opnemen, die dragen vrucht. En het in zich opnemen, dat wil eigenlijk zeggen dat je je daaraan niet alleen opneemt, het verwerkt en het toepast. En ik vind het zo verpand dat in die gelijkenis die dus gaat over het zaaien, dat gaat over het horen, daar staat steeds, zie toe hoe jij hoort. En van de vier dingen die daar beschreven worden, zijn er drie die geen vrucht dragen. Het zaad is hetzelfde zaad. Het gehoorde is hetzelfde gehoorde. Maar je ziet eigenlijk dat het ene, dat wordt in blijdschap opgenomen, in hallelujah-sferen, maar men wordt zich daar niet onderworpen en dan zie je dat de Satan komt en het rooft. De andere voorbeeld wat er gegeven staat, is dat door zorgen en de rijkdom dat het woord verstikt. En het andere wat er eigenlijk staat, dat er verdrukking komt en vervolging komt. En het heeft geen diepe wortel geschoten, omdat het is wel gehoord, de woorden zijn wel gehoord, maar het is niet, men heeft zich daar niet aan onderworpen. En men heeft precies hetzelfde gehoord. En het draagt geen vrucht. En daarom wil ik eigenlijk heel graag, als we die dingen, dat is gewoon een inleiding op hetgene wat we nu zullen horen, dat het niet vrijblijvend is. Het is niet vrijblijvend. Je kunt niet zeggen, ik heb het gehoord, was een leuke preek. Of je zegt, nou, het was niet zo'n fijne preek. Je kletst er wat over. En we gaan naar de volgende onderwerp. Straks gaan we koffie drinken of je krijgt bezoek. Zo is het niet, Gods woord niet. Het is ontzettend belangrijk dat je dat beseft. Dat je beseft dat het horen moet gepaard gaan met gehoorzaamheid en het onderwerpen aan Gods woord. En zoals ik al zei, in die Colossensebrieven zijn dan zo zeg maar aangekomen aan die eerste verse. Dan zie je eigenlijk dat het gehoorde bij de Colossense, dat had gevolgen. Namelijk, het gevolg was, daar staat, daarvan hebt gij gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is, immers in de gehele wereld draagt het vrucht en het wast op, zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt. De Colossenzen die hadden iets gehoord, ze hadden het zich daaraan onderworpen en er was vrucht. Er was vrucht. En ik heb, als je het over vrucht hebt, heb je op tweeërlei zaken vrucht. Ik heb dat eens genoemd de individuele vrucht en de universele vrucht. Woorden kun je gewoon vergeten, maar waar het eigenlijk mee om gaat is dat als je het hoort, het gehoorde hoort, dan is het zo dat in eerste instantie God met jou iets wil. En dat is namelijk, hij wil dat je vrucht gaat dragen, zoals hier bij de Colossense. Dat jij vrucht gaat dragen. Dat jij gaat lijken op de Heer Jezus. Dat de vrucht van de Heilige Geest, zoals beschreven in Galaten 5, dat zichtbaar wordt. En dat is ontzettend moeilijk. Dat is ontzettend moeilijk. En ik zal je zo ook vertellen waarom dat het zo moeilijk is om vrucht te dragen. Dat je verandert naar het beeld van Jezus Christus. Weet je, als je een graankorrel, als die vrucht wil gaan dragen, dan is het heel erg belangrijk dat die graankorrel in de grond wordt gestopt. Weet je, we hebben een tijd lang hadden wij een schoteltje op de vensterbank en er zaten wat graankorrels waren erop. En die stonden voor die vensterbank en die zon die scheen erop, maar er was niks met die graankorrel. Die droogde eigenlijk alleen maar uit. Daar gebeurde helemaal nop mee. Die lag op een wit schoteltje, graankorrel te zijn, en dat was het. En een graankorrel, voordat die vrucht gaat dragen, zal die eerst begraven moeten worden. En het moeilijkste is eigenlijk, hij wordt begraven en hij sterft. Hij sterft. En ik vind het zo bijzonder eigenlijk, als ik over een graankorrel denk en dat proces eigenlijk zie, dat in die graankorrel is alles aanwezig. Dus op het schoteltje, toen die op het schoteltje lag, was er eigenlijk in potentie al alles aanwezig. De stengel, de wortel, de halm, 30, 60, 100-voudig vrucht. Het was in dat korreltje, zat de potentie, de kracht om vrucht te dragen. De problematiek met diezelfde graankorrel is dat het gewoon heerlijk warm is op dat schoteltje. En zeker bij ons thuis met die heerlijke vrede is het gewoon heerlijk voor die graankorrel op die vensterbank te liggen. En hij geniet. Maar daarvoor is hij niet geschapen. Het moeilijke is, hij moet de grond in afsterven. En dan komt het tot ontplooiing en hij zal 30, 60, 100-voudig vrucht gaan dragen. Wat is het probleem nu met individueel vrucht te dragen voor de Heer Jezus? Dat wij gaan lijken op hem. De problematiek is eigenlijk, we moeten sterven. We moeten sterven. De Heer Jezus zegt in Johannes 12, als hij het heeft over zijn dood. Zet maar even op, Bart. Daar staat, voorwaar, ik zeg u. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. De moeite met vrucht dragen is dat je moet sterven aan jezelf. Je ik moet gekruisigd worden. En dat is een ongelooflijk moeilijk proces. Zoals Johannes de Doper dat in die prachtige woorden zegt, hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij moet wassen, ik moet minder worden. En als we zo zeg maar afsterven, sterven. En dan moest ik zo denken aan die wijnstok. Dan is nog een ander proces wat ontzettend moeilijk is. Het is niet alleen het sterven en het begraven worden. Een ander proces wat dan met je gebeurt, dat is als je vrucht wil gaan dragen. Dat is dat er gesnoeid wordt. Dat doet pijn. Snoeien doet ontzettend pijn. Maar snoeien is zo ontzettend noodzakelijk. Daar waar we vroeger gewoond hebben, daar had ik een wijnstok. En dat was een prachtige wijnstok. Die stond tegen de garage aan, was veel zon. En omdat ik gewoon geen verstand heb van wijnstokken en ook niks van ranken, en ik het altijd prachtig vind dat het zo weelderig bloeit, deed ik ook niks aan snoeien. En op een gegeven moment, leerde ik de les van mijn leven, ik zal het nooit meer vergeten, dat is ook al een hele tijd geleden. Ik was zo naar die wijnstok aan het kijken en die ranken die hadden luchtwortels. En doordat ik niet snoeide, was het zo dat de meeste ranken die waren zo groot geworden dat ze dus op de grond lagen. En het gekke was dat die rank met die luchtwortel, die had zelf geworteld. En die had geworteld in de aarde. En in plaats dat die de sappen haalde uit de wijnstok, waar die op geënt was, had hij zijn eigen wortels geslagen in de aarde en voedde zich daarmee. Wat me ook opviel door de jaren was dat toen we daar pas kwamen wonen, hadden we fijne grote druiventrossen. Maar hoe langer wij daar woonden, werden ze steeds kleiner. Steeds kleiner. We waren wel nog lekker, maar het was steeds minder vrucht. En weet je, ik weet ook in mijn eigen leven, dat snoeien is soms zo ontzettend moeilijk. Afsterven is moeilijk. Maar als je wil vrucht dragen, dan is het zo dat hij moet wassen en ik moet minder worden. En dan komt er een proces van snoeien. Zodat je niet met je wortels in de aarde komt. Dat je je voedt met datgene wat in de wereld is. Maar dat je je voedt en geënt blijft op de wijnstok. En daarom is het zo ontzettend moeilijk om vrucht te dragen. Omdat je met die twee processen te maken hebt. Het is het afsterven, dat Jezus Christus wast in jou en het ik gewoon gekruisigd is. En het tweede, dat God als landman komt snoeien. Ja, dat doet pijn. Dat doet pijn. Maar toch is het onlosmakelijk verbonden met vrucht dragen. Een gevolg daarvan is dat je gesnoeid wordt en vrucht draagt in jezelf. En daarmee bedoel ik dus dat je meer gaat lijken op de Heer Jezus. En dat de vrucht van de Heilige Geest, zoals in Galaten beschreven staat, meer in je leven zichtbaar wordt. Dat is dat mensen tot geloof komen in je omgeving. En dat mensen tot geloof komen in de omgeving van de gemeente. En toen ik daarover nadacht, ik ben daar al maanden en misschien wel een jaar of iets langer mee bezig. Als ik nadenk over die vermenigvuldiging en nadenk bijvoorbeeld aan de hand van Handelingen 9... waar zo'n prachtige tekst staat, Handelingen 9, dan zie je dat de gemeente daar, die had vrede. Handelingen 9. De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Ze werd opgebouwd en wandelde in de vrezen des Heren. En ze nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Dan zie ik dat in die gemeente, daar is diepe vrede. Dat ligt niet zo voor de hand, omdat die gemeenten zijn er ontstaan door vervolging. En die zijn uit elkaar geslagen, uit Jeruzalem, en dat heeft zich allemaal verspreid. Er is grote vervolging geweest, er is heel veel verdriet. Mensen hebben het leven gelaten, sommigen zijn gevangen genomen. En toch zie je dat die gemeente, die heeft dan op een gegeven moment, komt Paulus tot bekering, de vervolging stopt en dan staat er, die gemeente heeft vrede. Ze werd opgebouwd en ze wandelde in de vrezen des Heren. En de gevolg van die vrezen des Heren, het wandelen met God en de opbouw van de gelovigen, heeft tot gevolg dat ze toenemen in aantal door de bijstand van de Heilige Geest. En nu komt iets heel belangrijks wat ik jullie wil zeggen. En dat is echt een heilige onrust die ik in mezelf heb. Een heilige onrust. En ik merk dat die heilige onrust, die is niet alleen bij mij, maar die is zich langzaam aan het verspreiden in de gemeente. Waar mensen nu op een moment samenkomen, al een hele tijd samenkomen om te bidden, hoe de omgeving te bereiken. En weet je wat de heilige onrust in mij is? Dan is het namelijk het volgende. Als ik kijk naar de gemeente, als ik kijk naar ons, hoe we genieten op Stokkershorst. Als ik zie eigenlijk hoe we in de diepte gaan met de gemeenschap. Als ik zie hoe we elkaar echt willen dienen. En als ik dan hoor ook die geluiden uit de kringen. En ik zie dan ook hoe mensen elkaar helpen. En dat je je echt uitstrekt. En als je ziet hoe die gemeenschap groeit. Daar ben ik daar ontzettend dankbaar voor. Als ik kijk naar het dienen, als ik zie vanmorgen dat mensen om 7:45 thuis vertrekken, en hoe we elkaar echt willen dienen door hier alles klaar te zetten, of als iemand een probleem heeft met een computer, of iemand heeft hulp nodig, of er is een verhuizing, of er is een actie van Dorcas. Als ik dan zie wat voor een passie dat er door de gemeente gaat, en ik zie wat voor een enorme groei er is in het dienen naar elkaar toe, dan zie ik echt dat we daarin stappen zetten. Als ik kijk naar discipelschap, als ik zie dat ook in de kringen en het onderwijs wat gegeven wordt, en ik zie ook echt dat mensen groeien in hun relatie met de Heer Jezus, ik zie ook daadwerkelijk veranderingen, diepe verandering, dat mensen echt tot overgave komen. En het vierde, daar zie ik ook diepe groei, en dat is aanbidding. Hoe we samenkomen om de Heere God te zoeken. Om God te zoeken in de aanbidding. En weet ik wat die heilige onrust voorkomt? Ik zie, en dan heb ik het dus niet over de persoonlijke vrucht en ook niet over de persoonlijke evangelisatie. Maar ik heb een heilige onrust dat ik deze groei zie ik niet in het aantal mensen wat tot geloof komt in onze omgeving. En dat maakt me onrustig. Dat maakt me diep onrustig. En dat is niet dat ik de gemeente, en ook zeker niet met mensen die leiding geven, dat we ons willen vervallen naar activiteit. Dat we naar de gemeente willen gaan naar activiteit. En het is ook absoluut geen enkel verwijt. Ik zie gewoon dat op dat gebied ligt iets braak. Ik zie op alle gebieden wat we hier zo met de visie die we uitbeelden in het kruis. Daar zie ik groei in aanbidding, in discipelschap, in dienen, in gemeenschap. Ook het uitstrekken naar en help geven aan zending. Maar als ik zie op het gebied van hoe uit ons midden, zeg maar niet persoonlijk, maar uit ons midden, dat we ons uitstrekken. Dan wil ik echt, daar bid ik voor. Daar heb ik een heilige onrust. Een diepe heilige onrust. Ik heb een aantal jaar geleden, kreeg ik iets van de Heere God, wat ik echt wilde, dat heb ik al eens gedeeld in de gemeente. Maar afgelopen weekend deelde ik dat gewoon spontaan. Dan had ik een hele bijzondere tijd even met Kim. Na de preesavond. En toen waren we zo aan het bidden en samen en praten erover en toen vertelde ik hem iets wat ik van God echt ontvangen heb. Jaren geleden is dat. Dat is misschien al meer dan 15 jaar geleden. En en ik heb dat al eens gedeeld in de gemeente, maar ik wil het nu nog eens graag met jullie delen. Ik kreeg toen een beeld of een droom, of hoe je het eigenlijk ook wilt noemen. Maar het gaat eigenlijk om de boodschap die God me zo gaf. En een prachtig iets wat ik echt in mijn hart heb opgeborgen. Het was zo dat ik was op een zee, het was donker. Hartstikke donker. Het was een storm, een ongelooflijke storm, een groot noodweer. En ik zat op een schip. En met mij zaten anderen op een schip. En dat noodweer dat was zo gigantisch groot dat de mast die brak. Het hele schip werd stuurloos. En ik had diepe grote nood. Een diepe nood. Angst. Doodsangst. Als het ware was het zo dat het zweet stond me op de handen. En ik zag, dit is, nu zal ik sterven. En er was een enorme nood ook op dat schip. En op een gegeven moment, toen kwam er zo'n gigantische vloedgolf en dat schip dat kwakte tegen een rots op, brak en wij kropen op die rots. En dan stonden we daar op die rots met een paar mensen. En het was koud en het was donker. En er was eigenlijk helemaal niks om me heen, alleen die storm en dat geloei van die wind. Dan stonden we daar met die mensen. En toen zei iemand, laten we een vuur gaan maken. Er was hout van het schip. En dan maakten we een vuur op die rots. En we waren daar en warmden ons. Maar wat we niet in de gaten hadden was, doordat dat vuur, dat er heel veel nood was op die zee. En mensen in die schepen, in die bootjes, die zagen dat vuur. En die kwamen dan naartoe. En ik zie nog die bootjes in die droom, in dat beeld wat God me zo gegeven heeft. Kwamen roeibootjes, sommigen hadden hun roeispanen kwijt. Anderen die hadden gaten in de boot en waren aan het hozen. En ten nauwe nood kwamen ze op dat licht af en kwamen ze op die rots. En we hielpen hen op die rots te komen. En daar, hoe meer mensen daar waren, hoe meer materiaal we ook kregen, zodat het vuur groter kon worden. En we stookten dat hout op. En we stookten dat hout op. En hoe groter dat vuur werd, op een gegeven moment keken we rond. En toen zagen we nog andere eilandjes. Doordat het licht, niet dat het licht was, het was ontzettend donker, maar door het licht van het vuur. En toen zei iemand, laten we met het hout wat we over hebben een boot maken. En laten we naar die kijken. Misschien zijn er ook drenkelingen geland. Toen gingen ze met die boot, gingen mensen uit met het vuur. En toen zag ik, op ten laatste, zag ik overal vuurtjes. Schitterend. Overal. Dat is iets wat ik in mijn hart heb opgeborgen. En ik weet dat het echt van God is. En als het soms moeilijk is, dan denk ik aan... Ik heb een paar van die dingen waar ik me echt... Want ik denk, Heer, dit is iets wat ik koester. Dit koester ik. En ik denk dat het een heel bijzondere... Een bijzonder beeld is wat God me gegeven heeft... van wat is de roeping? Waar staan we eigenlijk voor? Weet je, het is zo bijzonder. Ik kan zo genieten ook van... Nu komende zondag en nu komende zaterdag. Dat heel veel gemeentes uit Zuid-Nederland, die komen hier samen. En ze krijgen iets van ons aangeboden. Maar er zijn gemeentes die zeggen van, ik heb vrienden. Niet dat ze met occult belast zijn, maar ze hebben gehoord van het thema. En ze willen komen. Kan dat? Ik zeg, ja, het is op christenen gericht. Maar kom. Je ziet gewoon dat overal al kleine eilandjes zijn. Maar ik weet niet of u beseft, hè, ten diepste beseft, we schrijven geschiedenis in dit gebied. Honderden jaren is er geen evangelisch getuigenis geweest. En nu, jullie zijn de eerste generatie, of meerdere generaties die nu hier zitten. Daarmee wil ik niet zeggen dat in het Rooms-Katholicisme en in Rooms-Katholieke leer, dat er niet het evangelie verkondigd wordt. Maar dat is een collectieve verkondiging. Het heeft een heel andere boodschap, een heel andere lading. Wat wij willen zijn, is dat we zeggen, Jezus Christus is de enige weg tot de behoud en tot verlossing. En je kunt tot een persoonlijke relatie met hem komen. En dat is in deze provincie, heeft dat zijn weergaan nog nooit gehad. Als je in de geschiedenis kijkt, dan gaat het over 50 jaar of 60 of 70 jaar terug. De baptistengemeente in Trebik, dat waren mensen die kwamen uit Groningen, omdat ze op de mijnen gingen werken. En zo is daar een gemeente ontstaan van mensen die van buiten af kwamen. Maar dat bleef ook van buiten af, want heel weinig Limburgers sloten zich daaraan. Als je kijkt naar de geschiedenis van evangelische gemeentes hier in Zuid-Nederland, dan schrijven wij geschiedenis. En ik wil graag grote dromen dromen. Ik wil dat zien, wat hier staat. Dat vanaf het moment dat de Colossenzen hadden gehoord van het evangelie, was het vrucht gaan dragen in hun persoonlijk, maar ook dat mensen tot geloof kwamen. En je ziet ook in Colossense, wat hebben ze dan verkondigd of wat hebben ze gehoord? Er staat een, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Ik vind het zo bijzonder, die balans die daar eigenlijk zo staat hier. dat ze de genade Gods in waarheid hebben leren kennen. Het is zo diep raakt met de genade van God. De genade van God. De genade van God, dat is dat hij zeg maar in Efeze 2 vers 8 en 9 staat, dat we behouden zijn door de genade van God. Door het geloof. En dat niet uit onszelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Het is een gift van God. Genade is een gift. Dat niemand kan zeggen van, ik heb mijn eigen behoudenis bewerkt door mijn goede werken. Het is een gift. Genade, dat is iets wat je ontvangt, terwijl je het niet verdiend hebt. Genade is dat we met de heiligheid en de goedheid en de reinheid en de vergevensgezindheid en de trouw van God te maken krijgen. Dat is genade. Maar de waarheid, die is eraan gekoppeld, want er is geen genade zonder waarheid. Dat moet je altijd goed beseffen. God kan geen genade tonen als hij de waarheid teniet zou doen. De waarheid wat zij ook hebben gehoord, die Colossenzen, is dat de mens verdorven is. Dat de mens zondig is. Dat hij van God is weggegaan. Dat hij wandelt in de duisternis. Dat niemand God ernstig zoekt. Dat ze geknecht worden door een macht van de duisternis. Als je leest wat Paulus eigenlijk schrijft aan de Colossenzen in Colossenzen 3, dan zegt hij, wat er in jullie midden was, was hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht. Dit alles, zegt hij, is afgoderij. En jullie hebben daarin gewandeld. Dat was de waarheid. En het bijzondere is eigenlijk dat de Colossenzen die zijn bereikt en ze hebben het gehoord. En ze hebben twee dingen gehoord. Ze hebben van de genade gehoord en van de waarheid gehoord. Als ik denk aan wat ik zo zei, aan vrucht dragen als gemeente en uitgaan als gemeente in onze omgeving, dan is het niet zo dat we het moeten hebben van activiteiten. Ik bid zo dat er een heilige passie komt in de gemeente, zoals we een passie hebben voor dienen en gemeenschap. Maar dat ieder dat kan doen waar die zich ook prettig in voelt, wat hij fijn vindt. Ik kan zo ontzettend, wat bedoel ik daarmee? Als ik terugkijk naar de conferentie, of ik kijk nu vooruit naar die studiedag, dan is het zo dat iedereen is het erover eens. Dat had nooit en te nimmer 1 of 2 of 3 mensen kunnen doen. Niemand. Niemand had een conferentie kunnen voorbereiden van zo'n diepte als dat 2 of 3 mensen waren mee bezig waren geweest. Als je ziet welke lijst van mensen ik kon bedanken, dan is dat schitterend. Als ik denk aan het kinderwerk, aan de muziek, aan het suiven en schieten, van al die dingen, al die dingen die we hebben voorbereid. Bijna iedereen is daarmee bezig geweest, op zijn gebied, en heeft ervan genoten. Als ik zie zo'n studiedag, ik denk dat er 120 mensen zullen zijn. Waarom kan dat? Omdat hier in de gemeente daar gediend wordt waar je het ontzettend fijn vindt. Wat je kunt. Mensen die hier zaterdag bezig zijn, doen dat wat ze eigenlijk altijd al kunnen. En waar ze weten, God heeft me daarvoor geroepen. Heeft me deze bediening gegeven. Als ik over evangelisatie denk, denk ik in dezelfde dingen. Denk ik in dezelfde dingen. Begrijp je? Niet iedereen kan naar straat. Niet iedereen kan op de markt. Maar er zijn mensen die vinden het ontzettend fijn om te dienen. Er zijn mensen die vinden het, ik vind het heerlijk om zo'n studiedag voor te bereiden en te zien hoe goed dat zij dat kunnen doen. En dat ik eigenlijk alleen maar mensen vraag, wil je dit doen of wil je zus doen? En ik vraag ze dat wat ze graag willen doen en wat ze goed kunnen. Wat ze altijd al doen. En ik denk, als je het hebt over evangelisatie, dan moeten we het daarin zoeken. Dan moeten we het daarin zoeken. En ik bid echt dat er een heilige onrust komt. Dat er een heilige onrust komt. Niet van ontevredenheid Ook niet van mopperen. Absoluut, dat is niet de weg. Maar dat er een heilige onrust komt en dat we God zeggen, Heer, toon ons wat die Colossenzen hier geschreven hebben. Toon ons, hoe kunnen we dat de beste doen? U laat ons groeien in gemeenschap. U laat ons groeien in aanbidding. U laat ons groeien in discipelschap. Heer, laat ons groeien in de verkondiging van het evangelie. Laat ons daarin groeien. Dat is mijn eerste vraag en mijn eerste gebed. Niet in activiteiten vervallen, maar God vragen, Heer, wilt u dat het wast zoals het hier zo geschreven staat, dat het immers in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op. Wilt u dat in ons midden doen? Ik wil zo samen met jullie avondmaal graag vieren, maar laten we eerst even zo samen stil zijn en dan zullen we samen het brood breken.